Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Hey daar, ik ben Pieter van Relaas. Bij Relaas, dat weten jullie, draait het allemaal om waar gebeurde verhalen en die worden altijd verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Waarin wij ruwe verhalen polijsten alsof het kostbare juwelen waren. Jij kan zo'n juweeltje ook cadeau doen. Cato van Zieligem bijvoorbeeld, die heeft dat gedaan. Zij maakt deze aflevering mee mogelijk door vriend van de show te worden. Op vriendvandeshow.be/relaas. Jan, die je zo meteen gaat horen, die vertelt het verhaal van een mysterieuze vriend van hem. Een mysterieuze ontmoeting met een vriend die groter lijkt dan het leven zelf. Maar op een bepaald moment zijn mythische status, jammer genoeg, verliest.
Dertig jaar geleden ben ik als animator meegeweest op een Indianenvakantie. Dat waren vakanties georganiseerd door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de Bond. En die hadden zo themavakanties. Je kon dan bijvoorbeeld zo een circusvakantie gaan doen. En dan waren dat zo ongeveer 25 à 30 kinderen die dat een week meetrokken met Circus Ronaldo en op het einde een voorstelling maakten. En ik had dan zelf gekozen als animator om mee te gaan met een Indianenvakantie, waar je eigenlijk een week in tipis leeft, hè, en dan meer buiten leeft, zo meer scoutsleven, zal ik dat maar zeggen. Hè, zoiets weer met kampvuurken kunnen gaan slapen, dat sprak mij wel aan. Dat deden wij samen met een team. Dus ik was, er waren drie animatoren. Domien was er nog bij als animator en Gwen en ik zelf dan. We waren rond 20, 21 jaar dan. Er was ook een coördinator dat dat dan leidde en één stagiaire, Marieke, hè, die dat dan in opleiding was, zogezegd. En we waren al op voorhand daar, om een beetje te wennen aan het terrein. Hè. Dus we waren op voorhand naartoe gegaan, ergens de zaterdag, terwijl de vakantie pas de maandag begon. En we komen daartoe. Hè, en die vakantie moesten we niet alleen gaan doen. Dat was ook samen met het Studiecentrum voor Amerikaanse Indianen. Hè, die ondersteunden dat een beetje. En die hadden ook een echte Indiaan dat meegenomen voor ons, die mee kwam doen. En die heette Yellow Hand. En die was er dus ook als we toekwamen. En Yellow Hand, hij zei dat hem een halfbloed was, hè, want zijn papa was dan gekomen met een oorlog, de Tweede Wereldoorlog, en die was dan getrouwd met een Duitse, hij was in Duitsland geboren dan. Die papa was ergens verloren gegaan onderweg, hè, maar dan uiteindelijk zijn ze in België terechtgekomen en woonden hem dan in België, zeg maar. En dat was ook wel leuk om mee te hebben, want die kenden ook zo wel een beetje van die cultuur en had zich daarin verdiept. Hè. Dus die hielp mee om zo dingen te knutselen en dansjes aan te leren. En dat was ook wel gemakkelijk als je zo'n ambetant kind had. Dan kon je zo zeggen dat je even met jelle hand een klappakje moest gaan doen en dan was dat meestal opgelost. Hè. En ik had Yellow Hand ook gevraagd toen, van, ja, hoe komt dat nu eigenlijk dat je Yellow Hand heet? Hè? Waarom heet jij Yellow Hand? Ja, en die begon daar zo'n heel verhaal af te steken van, ja, s'nachts, dan rijd ik op zo'n paard door de prairie en dan komen er zo bizons op mij afgelopen. Ik moet die dan zo allemaal ontwijken en dan komen er zo aarden op mij afgevlogen. Ik moet dan zien dat die mij niet kunnen grijpen. Hè? En beren, daar moet ik ook voor uitwijken. Hè? Maar als ik dan terugkom aan mijn tipi, wel... dan staat er zo op mijn paard zo'n geel hand. En ik had dat dan ook zo verteld aan die mensen van het soort studiecentrum van Indiana. Van, ja, dus Yellowhand heeft tegen mij uitgelegd waarom het hem Yellowhand heet. Ik begin dat te vertellen, dat verhaal van dat paard met dat geel hand. En die zeggen, man, nee, ja, dat is gewoon, die rookt zoveel dat je dus zijn handen helemaal geel ziet van de smoor, zeg maar. Dus ja, ik kon ook wel goed vertellen dan. Nu, voor de rest was dat niet zo'n open mens. Dat is redelijk een gesloten mens. Met kinderen was hij wel open, maar redelijk gesloten zo, als figuur, zeg maar. En we kwamen daartoe, op die kampplaats, waar ergens rond Brugge, dat we zaten. En dat was met kindjes dan van heel Vlaanderen, zeg maar. Ook met leiding van heel Vlaanderen. En het eerste wat wij moesten doen, dat was een tipi opzetten. Er stonden al 4 tipis voor de kinderen klaar. Er stond ook al 1 tipi waar de leiding in sliep. Eigenlijk, dat was een tipi van Yellowhand. Dus wij mochten eigenlijk een beetje in zijn huis slapen. En dan, ja, dus dat was ons eerste contact was dan, hier, kijk, hier liep de zeil, hier zijn palen, zet een tipi op. Hè. En dan, ja, dus wat doen wij? Ja, beginnen een tipi op te zetten en dan, ja, we zijn er niet gewoon. Dus die tipi zweefde zo'n meter boven de grond, dat zeil. Hè, met zo, hè, dat was al fout en dan ze hebben ons een beetje zitten uitlachen. En dan een tijd ging dat dan wel, hadden we zo'n soort driepikkel gemaakt en dat opgezet. Nu hadden we hem niet verder afgewerkt, die tipi. Dat was gewoon, normaal werkte dat af met een binnentent nog. En we, voor de kinderen bijvoorbeeld leggen we daar ook paletten in, dat je zo niet knal op het gras moet slapen, zeg maar. Dus allee, maar zwart, dan konden we een tipi eigenlijk opzetten. We waren een beetje thuis al daar. En Marieke kwam dan ook naar mij, de zondagavond, dus vlak voor de vakantie ging beginnen. En zegt ze, ja, zeg, die hele hint, die komt, dat is wel een rare, hè? Die komt naar mij en die zegt, ja, er gaat deze week iets erg gebeuren. En ik vind het eigenlijk wel spijtig dat dat op uw verjaardag gaat zijn. Ja, en ik zeg, ja, heb je dan verder iets gevraagd? Ja, nee, hij wil alleen maar zeggen dat er iets erg is gebeurd. En ja, oké, we laten dat in het midden, zeg maar, hè, dat dat zo is. Hè. Dus de vakantie begint. En het was eigenlijk mooi weer enzovoort, hè, dus we amuseren ons. Op een avond gaan we slapen. En dat is gezellig, want ze met zo'n kampvuurken in het slaap vallen. Zo. En ik lag eigenlijk naast de deur. Ik had altijd wel iets van, oei, dat vuur in uw slaapkamer. Hè, dat is een beetje dichtbij. Ik wil liefst bij de uitgang slapen. En het was zo al een half uur. De meesten waren zo al in slaap gedommeld. En ineens hoor ik zo'n regengeluid. Zo, hè, zo en ik denk, oh nee, regen. Hè. Dus en ik kruip zo half, allee, een soort slaapzakworm, naar buiten naar de deur. Ik kijk zo buiten. En ja, het was wel een beetje bewolkt, zo, maar niet om te zeggen. Hè, er kwam eigenlijk niks uit de lucht gevallen. Ik denk, allee, wat is dat nu? Wat heb ik nu? Hè? Was ik nu aan het slapen of zo? Dus ik leg mij neer, zo'n paar minuutjes. En ineens terug regen gelaat. Ja, ik denk, oh, deze kan toch niet? En ik kruip terug naar buiten. Ik heb terug, nog altijd geen regen. Ja, en toen begon Yellowhand te lachen. Hè. Hij had zoiets bij. Ik heb het zelf ook meegenomen. Hè. Ik ken dat waarschijnlijk. Dat is zo'n regenstick. Hij liet dat zien bij het kampvuur. Hè, dat dat regen laat. En dan dacht ik, ja, kijk, dat is misschien wel tof. Dat is misschien wel tof. Want de coördinator, de Geert, die lag eigenlijk in een van de tipis van de kinderen. Dat was, hè, dus alle kinderen waren zo 8, 9 jaar oud. Maar er lag een kleinkindje bij, dat 5,5 of zo was. En dan had hij gezegd, weet je, ik zal bij u liggen. Dan als je naar het toilet moet of zo, s'nachts, dat is donker, maakt mij wakker en dan zal ik u helpen. Dus ik wist wel dat hij lag en ik zei dan tegen Yellowhand, oh, dat kunnen we zo doen, als het gaat regenen. Dan gaan we dat zo naast in zijn hoofd doen. Dus wij naar buiten met twee en ik draaide die zo 2 keer. En achteraf heb ik ook gehoord dat dat goed dicht bij zijn hoofd was. Dus hij heeft dat echt wel gehoord, dat het zo begon te regenen, zeg maar. We hebben dat 2 keer gedraaid en dat begon te regenen. En ik had echt iets van, allee, kom aan, een regenstiek en een regen. Hè. En nu had zoiets van, wow. Hè. Precies dat het normaal was. Nu, die regen is niet gestopt. Hè. Dat bleef regenen, dat werd hardere regen. Hè. Nu, het vervelende bij tipi's, dat staat eigenlijk open. Hè. Dat is een kampvuur, dus dat moet wegraken, die rook. Nu, als het te veel regent, kan dat je kampvuur uitdoven. Dus dat moesten we die sluiten. Hè. Dus er was al een beetje meer rook dan in een tipi, maar als je slaapt, hè, beneden trekt dat een beetje, dus het is niet dat je dan in de rook ligt. Hè. Nu, ja, dat is in slaap gevallen. Nu het bleef regenen, dat is ook plezant om in slaap te vallen. Ja. En dan s'nachts, het laatste wat ik mij zo herinner, is dat Yellowhand zo kuchend buiten ging. Echt zo, die had zo ineens een hoest gekregen. Dan dacht van, ah, joh, die zal last hebben van die rook. Hè. Dat zal vervelend zijn. Hè. Dus die was zo naar buiten gaan. En dan begon dat ook, die regen begon echt een onweer te worden. Met zo donder en bliksem. Zo. Echt zo, maar echt veel donder, veel bliksem. Dat iedereen ook wakker was van de leidingsploeg. Hè. En dan hadden we gezegd van, ja, weet je, we gaan ons best gewoon bij die kinderen leggen. Er waren 4 typies met kinderen. Weet je, we gaan ons verdelen, we leggen ons daarbij. Dat er zo een schrik krijgt of zo, dat we daaraan toch bij zijn. Dus ik was zo ook mee in zo'n tipie gaan liggen. En eigenlijk, die kinderen hadden er niet veel last van. Hè. Dus die sliepen er eigenlijk door, ondanks alle donder en bliksem. En nu, een tipie, dat is niet voor ons klimaatdicht gemaakt. Hè. Dus hier is het nogal nat eigenlijk. Dus dat kan wel even tegen een bui, maar als die bui te lang duurt en te heftig is, ja, dan begint dat echt te lekken. Hè. Dus, en dat was ook zo. Dus langs die palen komt dat naar beneden, gedruppeld langs dat zeil, hè, dat lekt overal. Dus in het begin moest ik zo al kindjes beginnen herschikken, hè, een slaapzak achteruit trekken, zo'n teddybeer opzij, kussen opzij en zo. En ja, na een tijd werd dat die puzzel een beetje te moeilijk. Hè, en dan komt dat op die zijn kop en dan ging dat. Allee, dan waren er ook zo riviertjes bijna aan het ontstaan. Zo, hè. Het terrein ook, er was zo'n laag water op aan het komen. Het was echt. Het was zo heftig aan het regenen dat de deurflap dat die naar binnen kwam van de druk, hè, van de slagregen, zeg maar. Hè. Dus het was echt stevig en dan nog die donder erbij. Allee, na een tijd was dat zo onmogelijk dat we gewoon zeiden van oké, we moeten die evacueren, die kindjes. Nu hadden we dat voorzien, hè, want we kennen het weer hier ook wel. Er was een schooltje in de buurt, een kleuterschooltje, waar we de turnzaal van mochten gebruiken, speciaal daarvoor. Hè. Dus dan hebben we zo'n hele grote plastic genomen en zo per tipje met al die kindjes allemaal naar binnen, onder de plastic. Alle slaapzakken naar binnen, alle matjes naar binnen, alle teddyberen naar binnen, dus heel de bazaar naar binnen. Zo rond 1 uur s'nachts was dan iedereen binnen in de zaal, hadden die dan te slapen gericht. En dan intussen, ja, dan vroegen we ons ook wel af van, waar zit je Yellow Hand ergens? Waar zit je nu? Want, en dan dachten we, ja, misschien, dat is een Indiaan, die zal dat gevoeld hebben, dat zo zwaar werd. Die zal misschien naar huis gegaan zijn, of die zit op café, weet ik veel. Die zal wel ergens dat gevoeld hebben dat niet oké was. Dan waren we gaan slapen om 1 uur. Dat was nog net op tijd om te zeggen, Marieke, gelukkige verjaardag. Hè, want die verjaarde die een dag, hè, en dan zijn we gaan slapen. Een beetje later opgestaan, wegens de zware nacht dan. En dan 's morgens moest ik eigenlijk een spel beginnen, hè, met de groep. Dus ik verzamelde de groep zoal. En ineens komt Domien van de leiding komt naar mij gelopen. Jan, zeg, ik heb Yellow Hand gevonden. Ja, Yellow Hand ligt in je tipi, hij is dood. En die lag dus effectief op het gras in een tipi dat wij voor opgezet hadden voor te oefenen, zeg maar. Dan lag die daar dood op de grond. Ja, en dan had ik direct gezegd, we gaan niet met die kinderen langs die tipi gaan. Hè. Dan heb ik die kinderen, wou ik die meenemen naar een bos. Maar vanaf dat moment zakte die zijn eigen tipi in. Dus een tipi waar de leiding in sliep, waar wij in sliepen, die zakte in elkaar. Nu, daar brandde een kampvuur in, dus dat begon allemaal te branden van binnen. Dus we moesten dat direct blussen, afbreken. Onze kleren, indianenspullen lagen er allemaal in. We moesten er allemaal uithalen. En dat was heel raar. Van, die is dood. En dan ineens stortte die zijn eigen tipi in. Dan hebben we gezorgd dat die kinderen weg waren, want dan de dokter eigenlijk geroepen om te beginnen. Niet dat hij nog iets kon doen, maar die had dan wel zoiets van, die heeft de politie erbij gehad, omdat dat een beetje, dat is iets van een dokter waarschijnlijk niet tegenkomt, dat er zo iemand in een tipi ligt, dood. En dan komt parket erbij, want dat was dan een beetje verdacht. Hè. En dan hebben ze mensen ondervraagd, al even. Ja, het ene wat ik kon vertellen, was dan dat ik die 's nachts heb zien buiten gaan, al hoestend. Hè. Het verhaal van waarom dat aan het regenen was, heb ik me niet verteld. Omdat dat een beetje raar is misschien om te zeggen. Dat je dat zelf hebt gemaakt of zo. Maar ja, dat was het enige wat ik kon vertellen. Dan was het een beetje zo tussen de leiding van wat gaan we nu doen met die vakantie? Je zit hier met bijna 30 kindjes. En die moeten wel in een donker s'nachts naar het toilet kunnen gaan. Terwijl er eigenlijk, dat je weet dat er een lijk heeft gelegen. Dat dat nog iemand is dat ze dan gekend hebben zelfs. En dan hebben we eigenlijk beslist van ja, we gaan de vakantie laten doorgaan, maar we gaan dat niet vertellen tegen de kinderen. Nee, dus we gaan dat nog niet zeggen tegen de kinderen. En dan eigenlijk gewoon doordoen. Nu ja, dat is een beetje raar wel voor ons. Hè, want dan, ze doen zo, dat is, die kinderen zijn zo heel blij, want een dag erop was dat eigenlijk schoon weer terug. Hè, die zijn heel blij met hun spel bezig. En dan zitten ze zo intern een beetje triestig wel, omdat die eigenlijk gestorven is. Maar dan toch die blijdschap, dat is echt leven tegenover dood. Zo, dat is een speciaal gevoel. Bijvoorbeeld bij Gwen, die zei op een bepaald moment, ja, ik moet er even tussenuit. Hè. Het is me even wat veel, hè, zo, de emoties zo. En dat ik zei van, ja, weet je, hierachter kun je gaan, er is een bosje, zet u daar even apart. En dan zei hij, nee, ik moet daar, als ik daar ga zitten, dan kun je mij horen, zei hij. Dus ik moest even gewoon kunnen uitroepen dan ook zo. Dus we hebben elkaar wel gesteund daar in die dingen. Nu, wat hebben we gedaan? Op het einde van de vakantie hebben we dan hebben de kinderen apart gehaald van de ouders dan. En hebben we dan de ouders uitgelegd van, kijk, je ziet, een tipie is hier weg. Hè. Yellowhand is er niet. Hè. Dat komt omdat Yellowhand gestorven is. Hè. Tegen de kinderen zelf hadden we gezegd dat Yellowhand zijn dieren was gaan eten geven. Hè. Dat dat de reden was dat hem er eigenlijk niet was. Hè. Dus ik weet van de meeste ouders dat ze dat dan wel tegen hun kinderen gezegd hadden. En aan het laatste, ja, daarna is de begrafenis nog geweest, hè, maar aan het laatste wat we gehoord hebben, was van het procesverbaal van de politie. En daar stond in natuurlijke dood onder verdachte omstandigheden. Nu, ik heb dat even opgezocht ook, want ik wist dan op zijn begrafenis ook dat hij het eigenlijk Gunther, hè, zijn echte naam was hier, zo raar, een Duitse naam. Ik wil graag nog een stukje voorlezen uit zijn doodsprentje, wat erop stond. Gunther leefde tussen kinderen. Hij kleedde zich als Indiaan en leefde in hun dromen. Eerbied voor de grote geest, respect voor moeder aarde. Hij deelde ook hun lot, vreemd in deze wereld, geschuwd door zijn omgeving. Alleen de kinderen verstonden de draad van zijn verhaal, de melodie van zijn leven. Zijn moeder was zijn thuis, haar deur steeds open. Voor haar bleef hij altijd het kind gedragen en te dragen doorheen het leven en de dood, tot bij de grote geest, tot in de rust van moeder aarde.
Dat was het spirituele verhaal van Jan. Hij heeft het verteld en het werd beluisterd. Het was in de betoverende setting van Husset in Gent. Altijd blij om daar te komen, zeker in december. Het was in december van 2023. Dan staat er zo'n gigantische kerstboom in onze vertelkamer. Ik ben achteraf ook eens gaan zoeken naar die Yellow Hand Indiaan. Uiteraard niet naar de Gentse versie, maar het is een ding. Zeker eens doen online mooie legendes van de originele Yellow Hand. Relaas bloeit dankzij de gulle steun van de cultuurafdeling van de stad Gent. Ook dankzij onze sponsors, maar zeker ook dankzij een team van meer dan 20 toegewijde vrijwilligers. En last but not least, dankzij onze vrienden van de show. Als deze podcast jou aanspreekt, overweeg het dan om ons te ondersteunen. Dat kan via vriendvandeshow.be/relaas. Dankjewel op voorhand.